Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Intellectuals and Society van Thomas Sowell is een non-fictieboek over de rol van intellectuelen in het publieke debat en in de vorming van beleid. Sowell gebruikt de term intellectuelen voor mensen die beroepsmatig met ideeën werken, zoals academici, columnisten en beleidsdenkers, en onderzoekt hoe groot hun invloed kan zijn op politiek, media en cultuur. Het boek is geen neutrale academische studie in strikte zin, maar een scherpe kritiek op de manier waarop ideeën vaak worden losgekoppeld van praktische gevolgen. Sowell stelt dat intellectuelen in veel gevallen veel gezag krijgen, zonder dat zij direct worden afgerekend op mislukte voorspellingen of beleidsadviezen. Daarmee laat hij zien hoe een kleine groep denkers de richting van het publieke gesprek kan bepalen, ook wanneer hun ideeën botsten met de werkelijkheid. Het boek is vooral relevant voor lezers die willen begrijpen hoe opinievorming werkt en waarom goed klinkende theorieën in de praktijk vaak anders uitpakken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom intellectuelen zoveel invloed hebben zonder directe verantwoordelijkheid? Sowell begint bij een fundamentele tegenstelling. Intellectuelen bepalen vaak welke ideeën serieus worden genomen in media, onderwijs en politiek, maar dragen zelden zelf de directe gevolgen van fout beleid. Dat maakt hun positie anders dan die van mensen in beroepen waar falen onmiddellijk zichtbaar is, zoals militairen, ondernemers of bestuurders. Volgens Sowell ontstaat daardoor een systeem waarin reputatie belangrijker kan worden dan resultaat. Wie overtuigend schrijft of spreekt, kan veel invloed opbouwen, ook als eerdere voorspellingen onjuist bleken. Dit is een kernpunt van het boek, omdat het verklaart waarom slechte ideeën lang kunnen blijven rondzingen. Sowell richt zich niet alleen op individuele fouten, maar op de maatschappelijke structuur die die fouten weinig afstraft. Voor de lezer is dit nuttig, omdat laat zien dat gezag in het publieke debat niet automatisch hetzelfde is als deskundigheid op het terrein waar beleid werkelijk uitpakt. Ten tweede, de kloof tussen theorie van de intellectueel en de werkelijkheid van alle dag. Een van de sterkste lijnen in het boek is de spanning tussen abstracte theorie en concrete werkelijkheid. Sowell stelt dat intellectuelen vaak denken in mooie schema's, morele idealen en overzichtelijke verklaringen, terwijl de echte wereld wordt gekenmerkt door beperkingen, tegenstrijdige belangen en onbedoelde gevolgen. Daardoor kunnen maatregelen die op papier verstandig lijken, in de praktijk schade aanrichten. Dit thema loopt door het hele boek heen, van economie tot onderwijs en sociale politiek. Sowell gebruikt die kloof om uit te leggen waarom beleidsvoorstellen regelmatig te weinig rekening houden met prijsprikkels, menselijke drijfveren en uitvoeringsproblemen. Voor een Nederlands publiek is dat herkenbaar in discussies over zorg, wonen, onderwijs en bestuurscultuur, waar goede bedoelingen niet vanzelf goede uitkomsten opleveren. De waarde van dit hoofdstukachtige idee is dat het de lezer dwingt om niet alleen naar intenties te kijken, maar vooral naar aantoonbare gevolgen. Ten derde, hoe intellectuelen een gefilterde werkelijkheid maken. Sowell besteedt veel aandacht aan de manier waarop intellectuelen informatie selecteren en presenteren. Volgens hem worden feiten die niet passen bij een vooraf gekozen visie vaak weggefilterd, gebagatelliseerd of opnieuw geïnterpreteerd. Daardoor ontstaat een gefilterde werkelijkheid waarin morele verontwaardiging en analytische helderheid door elkaar lopen. In het boek gaat het daarbij ook om taalgebruik, framing en de manier waarop bepaalde begrippen de publieke perceptie sturen. Een woordkeuze kan een probleem menselijker, urgenter of juist onschuldiger doen lijken, zonder dat de onderliggende feiten veranderen. Dat maakt deze analyse bijzonder relevant, omdat Sowell niet alleen kritiek levert op ideeën, maar op de communicatieve mechanismen waarmee die ideeën gezag krijgen. De lezer leert hierdoor kritischer kijken naar media, opiniestukken en academische taal. Het boek laat zien dat macht in het debat vaak begint bij de vraag welke werkelijkheid zichtbaar mag worden en welke feiten buiten beeld blijven. Ten vierde, de tragische visie tegenover maakbaar denken. Een belangrijk begrippenpaar in het boek is het onderscheid tussen de tragische visie en het maakbare denken. De tragische visie erkent dat menselijke kennis beperkt is, dat belangen botsen en dat elke keuze kosten en neveneffecten heeft. Daartegenover staat de neiging om samenleving en beleid te zien als iets wat met voldoende intelligentie en goede wil vrijwel volledig gevormd kan worden. Sowell gebruikt dit onderscheid om te laten zien waarom intellectuelen vaak geneigd zijn tot ingrepen die de complexiteit van de werkelijkheid onderschatten. Hij verdedigt geen fatalisme, maar wel bescheidenheid. Volgens hem is het cruciaal om te beseffen dat sociale orde niet volledig vanuit ideeën kan worden ontworpen. Dit thema maakt het boek breder dan alleen een aanval op een beroepsgroep, omdat het ook een filosofische waarschuwing is tegen overschatting van menselijke planning. Voor lezers biedt dit een nuttig kader om politieke beloften en hervormingsplannen realistischer te beoordelen. Tot slot, waarom Sowell's kritiek ook een les in denken en oordelen is. Hoewel het boek kritisch en soms polemisch is, gaat het uiteindelijk ook over intellectuele discipline. Sowell vraagt de lezer om argumenten te wegen op basis van uitkomsten, historisch bewijs en de beperkingen van menselijke kennis. Hij stelt dat intellectuelen vaak worden bewonderd om retorische kracht, morele zekerheid of culturele status. Terwijl hun ideeën in de praktijk minder toetsbaar worden gemaakt dan die van andere beroepsgroepen. Daarmee is het boek niet alleen een aanval op een elite, maar ook een pleidooi voor grotere intellectuele nuchterheid. De lezer krijgt een manier aangereikt om beter te onderscheiden tussen indrukwekkende taal en betrouwbare analyse. Dat is precies waarom het boek in zijn genre opvalt. Het combineert economie, geschiedenis, politiek en ideeënkritiek in een heldere stijl, met een sterke nadruk op bewijs en gevolgen. Voor wie beleidsdebatten wil begrijpen, is dit minder een boek over personen dan over de structurele verleiding om ideeën belangrijker te maken dan werkelijkheid. Concluderend, Intellectuals and Society is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in politiek, economie, media en de manier waarop publieke opinie tot stand komt. Ook studenten, beleidsmakers en kritische lezers die willen begrijpen waarom goed bedoelde hervormingen soms verkeerd uitpakken, zullen er veel uithalen. De praktische winst van het boek zit in de scherpere blik op argumenten, taal en gezag. Na lezing kijk je anders naar deskundigen die grote stelligheid combineren met beperkte verantwoording voor hun voorspellingen. Sowell onderscheidt zich van veel andere boeken in dit genre doordat hij niet blijft steken in algemene cultuurkritiek. Hij verbindt ideeën steeds aan concrete uitkomsten en historische voorbeelden, waardoor de analyse tastbaar blijft. Zijn stijl is direct, analytisch en weinig toegeeflijk, wat het boek soms scherp maar ook verhelderend maakt. Juist dat maakt het waardevol tussen andere werken over elites of publieke filosofie. Het is geen boek dat je vooral leest om gerustgesteld te worden, maar om je beoordelingsvermogen te versterken. Wie wil begrijpen hoe intellectuele invloed werkt en waarom theorie en praktijk zo vaak botsen, vindt hier een uitgesproken en blijvend relevant werk. Als je ons wilt steunen, Thomas Sowell, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.